En dan ook nog vers 5.
Dus de lofzang van Zacharias, vers 3. Hij spelt ons dat wij te allen tijd en 5 voor elk die in het duister dwaalt. 3 en 5. Wij willen beginnen met gebed en wij willen in de voorbeden denken aan John Schoondervoort, die hier ook zou zijn, maar dat werd mij gevraagd gisteren, de voorbeden, en het is goed dat wij daar ook aan denken. En ik zeg het u, anders zou u niet weten wat het was, maar hij is door ziekte verhinderd en dat is een virusziekte waardoor hij nu verlamd is voor de helft. De onderste kant van zijn lichaam is helemaal verlamd. En hij ligt in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Men denkt ook, de artsen verwachten dat het helemaal omhoog zal komen. Dus dat hij helemaal verlammen zal. En men is daar dus op bedacht om ook hart en longen straks langs mechanische weg toch in stand te houden. Dat is een moeilijke zaak. Men heeft wel weer de hoop dat het goed kan komen. Maar toch is dat wel een zorgelijke zaak. Het is ook heel goed dat wij daar nu aan denken. Dus dan willen wij hem ook elkaar aanbevelen in de voorbeden. Zullen wij dan nu bidden? Groot en heerlijk God, wat is het dan alweer een voorrecht als wij hier mogen zijn? Dat wij er nog mogen zijn en dat wij hier nog mogen zijn. Dat u ons nog weer het leven geeft, verlengt. En dat wij zelfs ook deze nacht rust mochten ontvangen. Dat u ons dat alles weer geeft, wij mochten ontwaken. Dat wij er zijn, maar ook dat wij hier zijn. Dat wij hier deze dagen mogen beleven rond uw woord. Deze bijzondere dagen die ook wij zo nodig hebben. Wil dan zelf uit genade met uw geest ook nu weer in ons midden zijn. Hen zegenen die het woord zullen voeren, geef hen kracht en wijsheid, alles wat ze nodig hebben. En ook ons in het luisteren. Het luisteren is een zeer gewichtige zaak voor de gemeente die elke zondag naar het woord luistert. Want dat luisteren is telkens weer een beslissing. Een beslissing, het is ten leven of ten dode. En ook nu worden wij met dat luisteren geconfronteerd. Het is ook goed dat wij daar zelf iets van leren. Leren ons horen en gehoorzaam zijn, zoals de Heer Jezus Christus volkomen toegewijd was aan zijn dienst. Wil ons naar het beeld van uw Zoon gelijkvormig maken door de krachtige bediening van uw geest. Wat hebben wij ook die geest nodig die Christus verheerlijkt, want wij zouden het zelf nooit doen. Wil dan bij ons zijn en doe ons zo uit u, o drie enige God, leven. Wij bidden voor broeder Schoonerwoord en wij gedenken hem. Wat kan het dan ook plotseling heel anders gaan dan wij plannen? Onze plannen worden soms zomaar in de war gestuurd, maar gedenk hem en de zijne en wilt u ook zijn ziekte weer tot gezondheid brengen. En geef dat hij zich ook aan u gewonnen mag geven, mag overgeven. En mag weten dat u zijn leven leidt. Wij bidden ook, Heere, voor de familie Den Butter. Ook nu willen wij dat weer doen. Want het gebed is een zaak van volharding. En wij willen ook nu weer hen aan u opdragen. Wilt u in zonderheid licht geven en overgave en wilt u zelfs eenswillendheid geven. Als u met uw geest in het hart komt, dan liggen al deze dingen daar vanzelf in. Wilt u dan zelf ook daar aanwezig zijn en wilt u moed geven in moeilijke tijden naar de belofte van uw woord, waarin u het zelf beloofd hebt dat u de doodsschaduw verandert. Wil zo ons gedenken en helpen en wilt u ook ons nabij zijn. Wij mogen hier zijn, maar wil ons ook lichamelijk gedenken met alle moeite die ook wij misschien doormaken. We zijn ook zwakke mensen. Heere, gedenk ons en help ons in uw gunst uit genade. Amen. Wij geven dan nu zeer graag het woord aan broeder Vergunst.
Broeders, in verband met wat wij vanmorgen u mogen voorhouden, een schriftlezing op twee plaatsen. Lucas 7, vers 24 tot 35. En daarna Johannes 10, vers 40 tot 42. Het is u duidelijk dat, als wij vanmorgen met elkaar over de tweede Elia nadenken, er vele keuzes zijn uit de schrift, maar ik heb dan deze keus gemaakt. Lucas 7, vers 24. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen over Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een rieder door de wind ginds en weer bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Zie die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven is. Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is meerder dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad van God tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide, bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, we hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt, ziet daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Dan nog twee versen uit Johannes 10, vers 40 en tot 42. En hij, dat is Christus, ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen tot hem. En ze zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Staat Elia, broeders, als de vader van de profetie aan het begin van het tijdperk der profeten. Johannes verschijnt op de drempel van de nieuwtestamentische bedeling. En is het getuigenis van Elia beslissend geweest voor de dienst van de profetie, die immers alleen vervuld kan worden in de geest en de kracht van Elia? Evenzeer geldt dat van de levensroeping van Johannes, in wiens komst na vier eeuwen profetisch zwijgen de Elia's dienst terugkeert ten aanzien van het nieuwe verbond. Zo had Maleachi het reeds voorzegd. En sindsdien, u weet dat, heeft Israël de wederkeer van Elia verwacht. Weliswaar anders dan de Joden dachten, maar de profetie van de laatste profeet van het oude verbond is inderdaad vervuld. En daarmee is heel de profetie tot volheid gekomen. Want al de profeten hebben tot Johannes geprofeteerd. Christus zegt niet met Johannes, maar tot Johannes. Zijn positie en zijn werk zijn volstrekt uniek. Hij is niet zomaar een van de profeten, maar alle lijnen van de profetie komen uit bij hem en komen zo tot hun voleinding. Daarom, we hebben dat zojuist gelezen, heeft Christus van deze tweede Elia gezegd dat degene die van vrouwen geboren zijn, niemand opgestaan is meerder dan Johannes de Doper. Niemand staat met hem op één lijn. Niemand staat naast hem. En als geen ander mens wordt hij betrokken in het heilswerk Gods. Hij mag de weg voor Christus bereiden. Hij komt om van het licht te getuigen. En heel zijn verschijning en optreden, zijn Elia's kleed, zijn sprinkhanen voedsel en zijn woestijnwoning en wandel, zijn prediking en doop, alles was één toebereiding tot Christus. God maakt een nieuw begin. En dan is het de geest en de kracht van Elia die opnieuw opdoemen. Zoals dat telkens gebeurt. Als God het licht in de duisternis ontsteekt. Als hij een mens uit de duisternis tot het licht leidt. Zo immers gaat in de profetische dienst Elia altijd voor Christus uit. Om zijn wegen te bereiden. En zo blijft Elia in de bediening van het woord van God uitgaan, in de geestelijke worsteling om het behoud van een mens, en ook in de geestelijke strijd om de komst van het koninkrijk Gods. In de geestelijke crisis in het leven van de mens en van de wereld die telkens ontstaat, en zeker ook in de eindcrisis van de historie, bereidt Elia de weg voor Christus. Zo loopt de lijn van de profetie over Elia en Johannes tot de twee getuigen die aan het einde van deze bedeling zullen optreden als de laatste voorbereiding van de komst, de wederkomst van Christus. En dan is Maleachi's profetie aangaande de profeet Elia volledig vervuld als de grote en vreselijke, maar tegelijk doorluchtige dag van Christus is aangebroken. Zo hoort bij alle werk Gods ook de wegbereiding, en wel in de geest en de kracht van Elia. En wat is dat anders dan het Johannesgetuigenis van het licht dat in de wereld gekomen is? Wat is dat anders dan de proclamatie en de handhaving van het heilig recht van God, waarin de realiteit van zonde en genade aangezegd en aangewezen wordt? Hoe nodig is derhalve de dienst van Johannes ook in de prediking van het woord Gods, ook vandaag, ook onder ons, in de volle breedte en de diepte van deze dienst. Want waar in de prediking de stem van Johannes niet doorklinkt, daar wordt de weg voor Christus geblokkeerd. Waar de zonde niet concreet wordt opengelegd als verzet en vijandschap tegen God. Waar camouflages niet worden ontrafeld en de mens in zijn schijnvroomheid wordt ontmaskerd. Niet moralistisch, maar profetisch. In de geest en de kracht van Elia. Daar brengt de uitgestoken vinger naar Christus de mens niet in beweging. En zo horen ze bij elkaar. En zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden, Johannes en Jezus. Niet dat ze op gelijke hoogte staan, integendeel. Johannes is en blijft niet meer dan de heraut. En de heerlijkheid van de heraut ligt niet in hemzelf, maar in zijn dienst. Want daarin straalt de luister van de door hem aangekondigde koning op hem af. Hoezeer Johannes ook juist daardoor delen zal in de gemeenschap aan Jezus lijden en vernedering. Dat maakt hem in zijn dienst tegelijkertijd groot en klein. En die bijzondere betekenis blijkt reeds uit de profetische aankondiging van zijn optreden in het Oude Testament, als ook uit het woord van Gabriël bij de aankondiging van zijn geboorte, waarin de engel aanknoopt bij het laatste woord van de profetie. Hij zal groot zijn voor de Heere. Let wel, niet groot in zichzelf en niet groot als mens en ook niet groot voor de mensen, maar groot voor de Heere. In zijn roeping, als de tweede Elia om het hart der vaderen weder te brengen tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. En daarbij zal en mag geen mens ontzien worden waar het hem ging en het ons moet gaan in de prediking van Gods gerechtigheid, de weg te bereiden voor hem in wie de volheid der genade geopenbaard is en geschonken wordt. Is dat niet altijd Gods weg die in de bediening der verzoening bekend gemaakt moet worden? De baan wordt vrijgemaakt voor Christus door diezelfde geesteskracht die eens Elia en Johannes bezielde. Opdat het volle licht in al zijn glans en glorie zal kunnen doorbreken en uitstralen. Zo gaat Johannes aan Jezus vooraf om de ongehoorzamen te brengen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen en de Heere een toegerust volk te bereiden. En zo zal de Johannesdienst het hart van vaders en kinderen raken. Hebben wij de tijd daarin mee? Hebben wij de omstandigheden daarin mee in ons land, in de kerk? Het is geen nieuws als ik zeg dat wij donkere tijden beleven, geestelijk gezien. Dat valt niet te ontkennen. De geesteloosheid viviert allerwege hoogtij in onze gemeenten, in onze gezinnen. Hoe verzwaart dat ons werk, vaak tot verlammens toe. Maar laten wij wel bedenken dat dat God niet in de weg staat. Hoe was het in de tijd van Elia? We zagen dat gisteren. Hoe was het in de dagen van Johannes? Hij wordt geboren als allerlei symptomen van verval en beroering aan de dag treden. Was er ooit een tijd waarin de messiaanse belofte niet vervuld scheen te worden, dan juist toen? Maar dan gaat God aan het werk om zijn belofte te vervullen. Dat leert ons dat de Heere alleen de duisternis doorbreekt op zijn tijd, als alle menselijke wegen doodgelopen zijn en alle berekeningen falen. Is het niet waar dat de nacht het donkerst is, vlak voordat het licht doorbreekt? Waar de profetische kracht dermate verzwakt was dat Gods woord niet meer fungeerde dan als een dode letter, daar wordt de geboorte aangekondigd van hem die naar het woord van Jezus over Johannes veel meer zal zijn dan een profeet. En hoe bedroefd en verontrust over de geestelijke en zedelijke situatie van de gemeenten, van ons volk, van onze gezinnen, veelal aangevreten door de tijdgeest, laat ons niet ontmoedigd zijn. Ook al is de dienst van God veelal versteend en verstard, ondanks alle activisme. Zo wij althans waarlijk op de Heere hopen en de hemelse goederen bewaren in een oprecht hart dat de vertroosting van Israël verwacht. Waar moeten zij vandaan komen die ook in donkere tijden van het licht zullen getuigen? Laat ons dan bedenken dat zulke dienaars door alle menselijke onmogelijkheden heen door God geroepen en afgezonderd zijn. Ja, dat ze veelal door de genade en de kracht van het gebed in de wereld zijn gebracht om Gods taak te vervullen. Dan acht ik het een bijzondere genade als de Heere onder ons nog godvruchtige gezinnen geeft, hoe schaars ook. die door de gebeden der ouders gebruikt worden als de bakermat van Gods dienaren. Wanneer de Heere een apart doel heeft met een mens, dan begint hij daaraan al te werken in de prilste levensjaren. En daarbij worden gewone mensen door hem gebruikt. Mensen die veelal onder het niveau van wereldse wijsheid blijven, maar die leven en voorleven uit de bron van de ware levenswijsheid. En laten wij niet vergeten, en het ook met nadruk doorgeven, hoe uitermate belangrijk de eerste kinderjaren zijn en welke diepe, onuitwisbare indrukken de kinderziel vormen voor het latere leven en voor de dienst van God. Gezinnen als waarin Johannes geboren is, wij moeten daarop alert en zuinig zijn. Wel gezinnen waarin veelal een apart kruis te dragen is, maar waar dat kruis niet vervreemd van de God van het verbond. Zacharias en Elisabeth, ze hebben hun namen, u weet dat, terecht gedragen. De Heere gedenkt en mijn God is eed. En wat zien we? Dat de smaad onder de mensen niet bij machten is de geloofsspanning te breken waarin zij onberispelijk wandelen in al de geboden en rechten des Heren. Genade is geen erfgoed, zo zeggen wij vaak. Maar of dat terecht gezegd wordt zoals het gezegd wordt, waag ik te betwijfelen. Zingen wij dan niet over het erven van het God geheiligd zaad? In elk geval wordt een kind gevormd voor God en zijn dienst, dat opgroeit in een gezin waar de vreze Gods in waarheid het hoogste en het laatste woord heeft. Dan blijkt dat geen ding bij God onmogelijk is en dat zijn belofte wordt vervuld en hij daarmee ook bezig is. Zelfs als Zacharias, ondanks al zijn gebeden, dat niet beseft en niet meer gelooft. De tijd wordt vervuld dat het kind van Elisabeth geboren wordt, ontvangen in haar schoot door de kracht van het geloof. Gevormd door de verberging van zijn moeder, waarin ze haar nog ongeboren kind in verwachting en verwondering van de baarmoeder af op God werpt. Want Elisabeth heeft geweten van de hemelse boodschap van Gabriël. En zal ze in haar maandenlange afzondering er niet werkzaam mee geweest zijn en geloof geoefend hebben in de verwachting van haar eigen kind, jawel, maar daarin van Maria's kind. Zo bereidt zij zich voor om moeder te zijn van de voorloper van Christus, waarin ze tegelijk van meet af aan haar kind toebereidt, zodat het ook zelf straks de afzondering in de woestijnen zal zoeken, om daar door de Heilige Geest bekwaamd en gesterkt te worden tot zijn dienst. Die afzondering behoort bij het werk Gods, het werk dat hij doet. De tijd van voorbereiding op de vervulling van Gods roeping. De leerschool van de geheiligde eenzaamheid, waar de verborgenheden van het geloof worden ontdekt en gekend. Broeders, dat is de stille werkkamer van de Heilige Geest, waar Christus wordt ontvangen en ontmoet. Zo immers komt Maria tot Elisabeth. Dieper gezegd, zo komt Jezus tot Johannes. Met ontroering en op eerbiedige afstand slaan wij die gezegende ontmoeting gade, waarin het stille, geoefende geloof uitbreekt in een heilige jubel, waarin aanbidding en ootmoed samengaan. In een hemelse vreugde die door haar schoot schokt, voelt Elisabeth zich één met haar kind dat ze onder haar hart draagt, maar niet op natuurlijke wijze, maar in de geloofsaanschouwing van het kind in Maria's schoot. En met de Heilige Geest vervuld zingt zij, nee, niet van haar eigen moeder weelde, daarover zwijgt ze, niet over wat zij in de afzondering heeft doorgemaakt, daar hoort hij haar niet over, maar zingt zij van de koning. En dat is de weg van Johannes. Daarin stemt zij overeen met haar eigen kind, dat door diezelfde vervulling met de Heilige Geest opspringt in haar schoot. En nu al, als de vriend van de bruidegom, als het ware zijn stem hoort en zich verblijdt. Zo maakt de Heilige Geest Johannes openbaar. Laten we maar niet te veel speculeren over de vraag of Johannes al of niet wedergeboren was. Ik denk dat dit het aspect is waarom het gaat. Het teken dat de Heilige Geest hier stelt ten aanzien van het ongeboren leven dat straks dienstbaar zal zijn aan Christus. Hij die in zijn moeder terugtreedt voor hem, die na hem komt, maar die voor hem geworden is, en wie hij zich niet waardig wist zijn schoenriem te ontbinden. Hier buigt Elisabeth voor Maria, niet Rooms, maar hier buigt Johannes voor Jezus. En hier begint de weg van de voorloper, gezonden niet om een licht te zijn, maar om van het licht te getuigen. En wie dat doet, moet zelf in de schaduw blijven en steeds meer in de schaduw komen, tot in de schaduw van de dood toe, opdat het licht meer en meer schijnen zal. Zullen Elisabeth en Zacharias dat al verstaan hebben bij de geboorte van hun kind? Zullen zij iets van de levensgang van hun kind bevroed hebben? We weten het niet. Maar één ding laten wij niet onderschatten: wat de Heilige Geest in de verberging, in de afzondering vanuit het woord Gods te verstaan geeft. Het geheim van Christus heeft Elisabeth ontdekt, getuige haar begroeting van de moeder des Heren. En waar zullen deze beide vrouwen 3 maanden lang over gesproken hebben? In het huis van de letterlijk met stomheid geslagen Zacharias. Om dat te ontdekken moeten wij de lofzang van Maria, maar ook niet minder de lofzang van Zacharias, goed lezen. Dan is de vreugde bij de geboorte van Johannes dieper en rijker dan de toch al dubbele vreugde vanwege zijn bijzondere geboorte. Het is de vreugde van de verlossing die God in Christus teweeg brengt. Die wondere vreugde die ervaren wordt als de mens heel zijn leven en dat van zijn kinderen en kleinkinderen aan God kwijtraakt en zich verlustigt in zijn barmhartigheid, die van geslacht tot geslacht is over degenen die hem vrezen. Ook als wij weten, ook vandaag, dat die weg van Christus een kruisweg is. De vreugde die de mens getroost doet gaan onder dat kruis en in de voetstappen van de Meester, in de gemeenschap aan zijn lijden, die hem in de weg van afsterving en kruisiging. Johannes doet nazeggen. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Ook ambtelijk. Van die heilsvreugde onder het kruis van Christus is de geboorte van Johannes een teken. Niet minder is ook zijn naam daarvan een teken. Jehoganaam, God is genadig. Naam die niet door mensen is bedacht. Ook niet vanuit de geloofswerkzaamheid van Zacharias en Elisabeth. Maar die naam van de heroud is evenals de naam van de koning zelf door God gegeven. Er zijn er maar twee die hun naam, mag ik het zo zeggen, uit de hemel hebben meegebracht. Jezus en Johannes. Het tekent ons de eenheid van de heroud en de koning. Johannes is zijn naam. En daarmee komt in onderscheid van alle andere mensenkinderen dit kind ter wereld. Want in die naam, als bij Elia, tekent God het leven en het werk van de wegbereider, die gezonden is om het vol kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Nou, we mogen zeggen dat deswege, naar analogie van de naamgeving van Jezus, ook bij Johannes zijn leven en bijzonder ambtswerk volstrekt samenvallen, dan wil dat zeggen dat, zo zeg ik het dan, die ambtsnaam van Johannes erop wijst hoezeer recht en genade bijeenhoren. En dat het in de striemende en neerslaande prediking van deze boetegezant erom gaat dat de genade van het aangewezen lam Gods aangegrepen en verheerlijkt zal worden. Ja, dan moet het geloof in de kastijding gelouterd en gesterkt wel uitbreken in de lofzang. Als Zacharias die naam van Johannes heeft opgeschreven als een bevestiging, een geloofsbeaming van het woord uit de hemel, dan wordt terstond zijn tong losgemaakt. Wat kan het geloof dan anders doen dan God loven? En hier beleeft de oude priester het diepst de betekenis van zijn eigen naam. Van de naam van zijn vrouw, maar ook die van zijn kind. Want dan weet het geloof het en het zingt ervan met een losgemaakte tong dat geen ding bij God onmogelijk is. Het zingt ervan dat de dingen die van de Heere gezegd zijn, volbracht worden. Dat hij gedachtig is aan zijn verbond, aan de eed die hij gezworen heeft. En het zingt ervan dat hij aan zijn erfvolk denkt en verlossing teweeg brengt. Kortom, het zingt van Christus. Broeders, waar een zware tijd van zwijgen en luisteren niet goed voor is. En zo wordt Johannes vanaf de moederschoot door de Heilige Geest tot zijn bijzondere taak toegerust. Al is die toerusting hem uiteraard niet volledig door zijn ouders gegeven, die hem, gezien hun leeftijd, Augustinus zegt, Johannes was 7 jaar toen zijn ouders stierven, in ieder geval ook wel vroegtijdig ontvallen zullen zijn. Zijn verdere scholing geeft God hem in de woestijn, waar hij als Elia wel eer de gelegenheid heeft ver van de mensen en elke band met de samenleving brekend alleen met God te zijn. En daar, in die barre eenzaamheid, ten oosten van het bergland van Judea, wordt hem de weg Gods duidelijk, als wel eer bij de eerste Elia. Daar ondergaat hij de machtige invloed van de geest Gods, voor wie Johannes in ontzag en zelfverloochening leert buigen. En daar wordt hij te meer gesterkt in de geest om te zijn de stem van de roepende in de woestijn. In die eenzame leerschool wordt hij gestaald in een volkomen onafhankelijkheid van mensen. Rijp gemaakt om op Gods tijd zijn profetische roeping te vervullen. Is het niet gelukkig, nuttig, dat de Heer er voor zijn dienaren en kinderen woestijnen op nahoudt? Niet zo aanlokkelijk voor het vlees, maar juist nodig, onontbeerlijk, om het vlees te leren kruisigen. Om zo kracht te ontvangen tot de strijd waartoe ze geroepen zijn. God brengt ze in de stilte om daar te leren de geestelijke wapenrusting aan te doen. Zodat zij door de verborgen omgang met God gesterkt worden door geloof en gebed. En bekwaamd om in zelfverloochening en eigen zwakheid hun zending te volbrengen. In de woestijn geschoold, totdat God roept. Ongetwijfeld, daarop heeft Johannes gewacht. In een heilig verlangen en geduld tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Ik zei het, er is niemand met Johannes te vergelijken. In zijn aparte positie staat hij alleen en staat hij hoog als Elia voor Gods aangezicht. Dat blijkt al uit het feit dat Johannes niet alleen priester was door geboorte, een wettelijk nakomeling uit Aarons geslacht, maar tegelijk ook zal hij als Nazireër de weg voor Christus bereiden. Als priester. Hij heeft de dienst in de tempel niet waargenomen. Dat wil niet zeggen dat zijn priesterschap bijkomstig of irrelevant geweest is. Want wij vergeten niet dat zijn wonderlijke geboorte aangekondigd wordt in het heiligdom. Dat is tekenend. Daar als het ware begint zijn leven, zijn dienst, waarin hij in veel dieper zin priester is. De dienaar die zich volledig aan God heeft te wijden met heel zijn hart en die zichzelf heeft op te offeren om daarin de wezenlijke verzoening te prediken. Moest de priester niet het offer keuren, aanwijzen, ten altaar geleiden? Was de priester in de onderwijzing uit de schrift ook niet de mond Gods? Had hij niet te strijden voor de heiligheid des Heeren? Het stond op zijn kleding geschreven. Dan is het voor ons geen vraag meer of deze zoon van Aaron metterdaad priester was, die in zijn dienst het ware Godslam aanwees en de weg bereidde naar het altaar. De priester die de diepe zin en bedoeling van de heilige wet heeft verstaan en onderwezen. En die de wet in haar geestelijke betekenis heeft gelegd aan de harten van farizeeërs en tollenaars, van zondaren en wetgeleerden. De priester die in diepe ernst als de tweede Elia streed voor de heiligheid van de God van Israël, zo zelfs dat het hem zijn leven heeft gekost. Johannes is priesterlijk bezig, niet door geboorte, maar vervuld met de Heilige Geest in de kracht der genade. En daarmee overschaduwt hij alle schaduwachtige priesters. En zo is niet alleen de profetie in Johannes tot volheid gekomen en daarmee tot volleinding. Nu hij als de profeet van de Allerhoogste in zijn Elia's dienst voor het aangezicht des Heren staat en gaat, maar evenzeer komt nu in het afwijzen van zichzelf en het aanwijzen van Christus het priesterschap van Israël tot voleinding. Waar de wet, moreel en ceremonieel, door Mozes is gegeven, daar wordt nu openbaar dat de genade en de waarheid door Jezus Christus is geworden. En zo wordt de weg voor Christus bereid. Zo maakt Aaron plaats voor Melchizedek, Levi voor Juda en Johannes voor Jezus. Maar dan is er tegelijk die andere lijn, die al in het woord van Gabriël zichtbaar wordt. Johannes is priester, maar ook Nazireër, waartoe hij evenzeer vervuld is met de Heilige Geest. Daarom is hij dat niet uiterlijk, niet formeel, maar in diepe werkelijkheid, al voor zijn geboorte afgezonderd en aan God gewijd. Hij kiest zelf niet voor het Nazireërschap, zoals men dat in Israël voor een kortere of langere tijd kon doen, waartoe men dan ook de gelofte deed. Maar het wordt hem van Gods wegen opgelegd, hoewel hij als priesterzoon reeds voor de dienst van God was afgezonden. En dat is het unieke. Dat is iets totaal nieuws in deze combinatie van priester en Nazireër zal hij zijn dienst vervullen in een volkomen toewijding aan God tot in zijn martelaarsdood toe. Vandaar zijn eenzaam vertoeven in de woestijn. Vandaar zijn kruisigen van het vlees. Zijn volmaakte zelfverloochening. En zo komt in deze tweede Elia heel het Oude Testament in zijn worsteling, in zijn roepen om Christus naar voren. En tot vervulling. Ook het oude Nazireaat is met Johannes verdwenen, toen hij het in zijn volkomen overgave heeft neergelegd aan de voeten van Christus, in wie het zijn diepe zin en betekenis ontvangt. Het zich wijden aan de dienst van God in een profetische ernst en in priesterlijke liefde. Want door het ware geloof is het oude Nazireërschap, de toewijding aan God, vernieuwd tot het leven van de heiliging, het leven van de kruisiging en de zelfverzaking. En dat geldt alle discipelen van Christus. Zal dat ons niet dagelijks moeten gelden? Weet u, zulke mensen kan God alleen in zijn dienst gebruiken, die groot denken van deze dienst, maar klein en onwaardig van zichzelf. Het ontgaat ons niet, broeders, dat, let op, de evangelist Johannes, de latere apostel, die in vergelijking met de andere evangelisch schrijvers veel over Johannes de Doper vertelt. U weet, die vierde evangelist die ook het meeste inzicht aan de dag legt wat betreft het verzoeningswerk van Christus. En daarmee dus ook een eigen diepzinnige typering geeft van de relatie van Johannes tot Jezus. Zo eenvoudig over hem schrijft. Hij, de oud-leerling van de doper, hecht grote waarde aan het getuigenis van Johannes. Maar dan valt daarbij alle nadruk op de taak en de dienst, en niet op Johannes zelf. Van wie zal de apostel Johannes dat allereerst geleerd hebben? Dan van zijn eerste leermeester. De man die niets meer wilde zijn dan een stem. En dan wel een roepstem in de woestijn. Dat zal Johannes, die dwars tegen de Joodse heldenverering van vader Abraham inging en daarmee alle geestelijke hoogmoed aan stukken sloeg, zijn discipelen toch wel nadrukkelijk hebben bijgebracht. Hij is niet meer dan een instrument. Vol ootmoed en besef van onwaardigheid Maar wat is Johannes juist daarin groot en bruikbaar? Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Korter kan je het niet zeggen. Eenvoudiger niet, bescheidener niet en rijker niet. Tegelijk is er alles mee gezegd. Een mens, klein, nietig, zonde, door God gezonden. De heerlijkheid van Gods dienaren ligt toch niet in hen zelf, armzalig als ze zijn, maar in hun werk om van het licht te getuigen, opdat mensen door hen geloven zullen. Dat is de heerlijkheid ook van het herdersambt, welke moeite en pijn het vaak meebrengt. Na de maal zeggen onze vaderen, u weet het in het formulier, zulke grote dingen daardoor uitricht, om de mensen ter zaligheid te brengen. Mogen wij onszelf zo vandaag bezien, klein en onnut in onszelf, maar dan toch door God geroepen, om alleen van Jezus te getuigen, niet meer en niet minder. Geroepen, niet om als een manager of een maatschappelijk werker op te treden. Wie was het gisteren van u die dit tegen me zei? Je bent tussenbij een maatschappelijk werker. Niet om de al of niet vrome of bekeerde mens naar de mond te praten. Niet om met behulp van alle en in ieder het kerkelijk bedrijf draaiende te houden of misschien wel gesmeerd te laten lopen. Met wat voor soort olie. Waarbij wij eens aanmächtig zullen neervallen, maar geroepen om van onszelf af te wijzen en de hemelse liefde van de bruidegom te verwoorden. Die dienst als van de vriend van de bruidegom. Broeders, die hebben wij onder eedzwering Gods ontvangen en aanvaard. En ook onder eigen eedzwering. Is er dan groter blijdschap denkbaar dan die van de vriend van de bruidegom, als hij de stem van de bruidegom hoort? Dan zijn wij bij velen niet in tel. In ieder geval niet bij de fariseer. Johannes is bij geen enkele fariseer in tel geweest, wist u dat? Christus heeft hem moeten verdedigen. Dan zijn we in eigen oog onnut, maar dan groot voor de Heer. Dan zal onze prediking met macht zijn. Niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid, maar in de betoning van de geest en de kracht van Elia. Bewogen door de liefde van Christus, gedrongen, profetisch, niet het vrome verstand van mensen strelend, maar het arme zondaars hart rakend. En daartoe blijft de woestijnschool nodig. Herhalingsoefeningen, altijd weer. Daar moeten we steeds weer bijgeschoold worden, om onze eigen zwakheid en afhankelijkheid in te leven. En zelf in velerlei kruis en aanvechting in zorg en verdriet beproefd te worden, om dan te leren dat Gods genade genoeg is, dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. Maar dan wordt die kracht van God ook in onze prediking openbaar. Dan wordt als bij Johannes het geheim van het leven uit God, waarin wij geoefend zijn, het draagvlak van onze bediening. Dan etaleren wij niet als de fariseeën een dode rechtzinnigheid, die de gemeenten doet verstarren in onverschilligheid of verkillen in een dodelijke wereldzin. Maar dan zal onze prediking doortinteld zijn van de levensadem van de Heilige Geest, waardoor het leven wordt gewekt. Want daar worden mensen tot verslagenheid gebracht, tot boetvaardigheid. En daar wordt de weg gebaand voor Christus. Er worden mensen aan zijn voeten gebracht. Waar ik u verder op wijzen wil, broeders, opkomend uit het leven van Johannes. En ik denk dat dat goed is om tot elkaar in alle eerlijkheid te zeggen. Dan zal er ook geen discrepantie kunnen zijn, maar overeenstemming tussen leer en leven. Dan staat onze levenstrand, onze levensopenbaring niet haaks op onze prediking. Maar het zal ermee accorderen. Het gehele optreden van Johannes, zijn levenswijze, zijn kameelharige profetenmantel, zijn woestijnvoedsel, dat alles, het onderstreept zijn prediking van de doop der bekering. Is dat bij ons ook zo? Soberheid, matigheid, eenvoud, in allerlei opzicht, en juist daarin waarde, onze dienstwaarde. Of preken wij als Johannes, ons intussen badend in de weelde van de Joodse patriciërs? Als priesterzoon had Johannes zich ook wel meer kunnen veroorloven dan hij deed. Maar zo kan hij de man niet zijn die indrukwekkende klaagliederen zingt om tot berouw te bewegen. Hij komt, zegt Christus, nog brood etend, nog wijn drinkend, om de weg vrij te maken voor hem die op de fluit van zijn ontferming en liefde zal spelen om geslagen wonden te genezen. Zo treedt hij op predikend in de woestijn van Judea, herinnerend aan de onbekeerlijkheid, de weerbarstigheid van het volk, die woestijn, maar ook aan de genade en de trouw van God. De tweede Elia op deze plaats, is dat niet de vertolking van wet en evangelie? En dan gaat er wat gebeuren. Dat laat een mens niet onberoerd en onveranderd, ten leven of ten dode. Dan wordt alle valse rust en eigengerechtigheid stukgeslagen. Dan wordt alle verbond van zelfsprekendheid weggevaagd. En dan komen zij die voor de komende toren wegschuilen bij vader Abraham. En zich op hem beroepen als vleeselijke kinderen van het verbond. Op één hoop en onder hetzelfde oordeel te liggen als de heidenen. Die prediking, die staat onder het beslag van het komende Godrijk, gaat lijnrecht tegen de mens in, want in profetische kracht en daarom in diepe bewogenheid slaat zij alle zandfundamenten onder ons levenshuis weg en stelt de mens, wie hij ook is, schuldig voor God. En zegt hem het oordeel aan, gericht als ze is op God, in wiens hand de wan is, die ten gerichte komt. En in die Bijbelse prediking wordt ten diepste het gericht al geoefend. Er wordt de crisis openbaar. En dat geeft aan die profetische prediking die diepe ernst, waarin de mens met God zelf wordt geconfronteerd. Maar in de geladenheid van deze prediking, van de doop der bekering, komt er ruimte voor hem die onder dat oordeel wilde buigen, die zich door Johannes heeft laten dopen om alle gerechtigheid te vervullen. En zo staat juist deze scherpe oordeelsprediking in dienst van de genade. Dat is het evangelie van het koninkrijk der hemelen dat nabijgekomen is. Dat Johannes heeft gepredikt. En wee ons, indien ook wij dit evangelie niet verkondigen. Een evangelie niet naar de mens. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaar, maar dat vruchten voortbrengt in de weg van geloof en bekering. Vruchten die opbloeien uit een verslagen hart. Die prediking als de sleutel van het koninkrijk Gods is getekend en gewaarborgd in de doop van Johannes.
het uit de hemel gegeven teken van de ontsluiting van het koninkrijk Gods, als zijnde de doop der bekering tot vergeving der zonden. Die doop had geen andere inhoud dan de prediking, aanwijzend de levenswet van het koninkrijk Gods, zoals die voleindigd is in Christus. Wie zijn leven verliezen zal, zal het vinden. En wie leven wil, moet sterven. Maar dan is dat sterven leven. Door de dood tot het leven, door de doop begraven in de dood, om met Christus opgewekt uit de doden in het nieuwe leven te wandelen, opdat zo het recht der wet vervuld zal worden in allen die uit Christus doop en dood mogen leven. Vindt u het geen bijzondere dagen, broeders, als wij geroepen worden om de heilige doop te bedienen? En zeker, misschien hebt u het wel eens ondervonden, als bij het toedienen van het teken de Heilige Geest in uw hart getuigenis geeft van de betekende zaak, ook ten aanzien van de doopeling. Dat is onuitsprekelijk diep en rijk. Hoe zullen wij dan kunnen verwoorden wat in het hart van Johannes is omgegaan toen Jezus tot hem kwam om door hem gedoopt te worden? Wat een onnoemelijk zwaar voorrecht. Want zo bereidt hij de weg voor Christus naar de doop op Golgotha. Welke dienaar zal ooit dieper de huiver en de zegen van de doop ervaren hebben dan Johannes, toen hij de Zoon van God stelde onder het oordeel van de doop? Niemand immers kan gedoopt worden met de doop waarmee Christus gedoopt is. Zal de hand van Johannes niet gebeefd hebben toen hij Jezus deed ondergaan? Hij weigerde hem zeer. Maar hij moet wel. Hij moet aflaten en de zware Elia's dienst verrichten. Want zo betaamt het aan Johannes en aan Jezus. Let u op dat meervoud. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hier legt hij het gewicht der zonde op het lam. Hier bereidt hij Christus de weg naar het altaar. Het is opmerkelijk dat Johannes nadien ongetwijfeld dieper en met meer inzicht in het middelaarswerk van Christus heeft gepredikt. Het is alsof zijn prediking nu tot volle rijpheid is gekomen. En nog meer, door dat ene thema wordt beheerst. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Want de hemel is immers geopend geweest. En de stem van de Vader heeft geklonken. En des te hartstochtelijker klinkt het woord van deze trouwe dienaar. Hij staat midden onder u, die gij niet kent. Deze is het, die na mij komt, die voor mij geworden is, wie ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. Ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Dat is het hoogtepunt. De boeteprediker van de woestijn, wiens dreunende woorden insloegen, die gewetens openbrak, daar staat hij met zijn uitgestrekte vinger op Christus wijzend. Het Lam God niet alleen predikend, maar ook aanwijzend. Dat is een heilig en ontroerend ogenblik, als Johannes hem als de leidende knecht Gods voorstelt. Hier blinkt de heerlijkheid van de koning in zijn vrijwillige vernedering en opofferende liefde. Aangewezen door zijn dienaar, is het daar niet onbegonnen. Is dat niet onze verheven taak en roeping? Zondag aan zondag, een zwaar voorrecht. Om hem aan te wijzen en aan te prijzen. Die vreugdeolie geeft in plaats van treurigheid. Het gewaad is los voor een benauwde geest. Helder en duidelijk zal het licht moeten vallen op hem, door wiens hand het welbehagen Gods gelukkig voortgaat. En zal die prediking van het schulddragende lam geen vrucht hebben? Door het aanwijzen van het lam in de prediking van Johannes krijgt Christus zijn eerste discipelen. En zo wordt de gemeente gebouwd. Door de prediking van de Zoon God die de weg van het lam ging, worden zij geroepen die het lam volgen, waar het ook heen gaat, en die nu en straks instemmen met het nieuwe lied ter eer van God en van het lam. Maar dan houdt het werk van de voorloper daarmee ook op. Als het hoogtepunt bereikt is, is tevens het eindpunt bereikt. Zijn positie als de wegbereider brengt dat met zich mee, dat als Jezus zelf zijn werk begint, dat van Johannes afloopt. Als de koning er immers is de heraut voorbij, dan verdwijnt hij uit het gezicht. Johannes heeft dat geweten. Hij heeft het ook niet anders gewild, al zal hij wellicht niet bevroed hebben op welke wijze hij van zijn post zou worden afgelost. Hij noemt zichzelf, u weet dat, de vriend van de bruidegom. Daarmee opnieuw zijn positie en roeping duidelijk aanwijzend. Al eerder gaf hij een getuigenis van zichzelf waarin zijn ootmoed aan de dag treedt. Op die vragen van de deputatie van het Sanhedrin heeft hij gezegd, ik ben de Christus niet, ik ben ook Elia niet. Niet zoals hij door de Joden werd verwacht. En even minder door Mozes aangekondigde profeet, zoals ook het Jodendom die verwachtte. Ik ben slechts de stem van de roepende. Johannes richt de aandacht niet op zichzelf en alles wat van hen is, is van geen waarde. Het gaat alleen om de stem. Om het woord dat die stem laat horen en waarin het gaat om de heerlijkheid van de bruidegom, door de vriend van de bruidegom aangekondigd en uitgeroepen. Inderdaad, maar als nu de bruidegom zelf zijn stem laat horen, dan moet de stem van de vriend zwijgen. Daar wil ik u nog op wijzen, de vriend van de bruidegom. U weet, dat was in het Oosten een hoge eer. Ik heb iets ontdekt wat ik eigenlijk nog niet wist. Misschien weet u het wel. Hij was de figuur die bruid en bruidegom tot elkaar leidde en het huwelijk bekrachtigde. Dat weten we. Het ging hem om de vereniging van die twee. Maar verder bleef hij zelf geheel en al op de achtergrond. Eén ding, en dat is het punt waar het mij nu om gaat, stond bij het werk van de vriend van de bruidegom nadrukkelijk vast. Zelfs buiten Israël, waar ook deze figuur voorkomt. Dat de vriend van de bruidegom nooit trouwen mocht met de bruid. Als zijn dienst om bruid en bruidegom samen te brengen mislukte, dat kon ook. Als het huwelijk niet doorging, of als er later een echtscheiding ontstond, of als de bruidegom stierf, dan mocht de bruid met wie dan ook trouwen, maar nooit met de vriend van de bruidegom. Zo gaan wij dit door Johannes gebruikte beeld diep verstaan. Het wijst enerzijds op de nauwe relatie tussen Jezus en hem, maar anderzijds de geweldige afstand. Om de bruid te werven, treedt hij actief op, maar alleen voor de bruidegom, nooit voor zichzelf. Hij staat als vriend de bruidegom het naast, het dichtst bij hem, maar nooit kan hij en mag hij diens plaats innemen. Johannes is alleen maar bezig geweest opdat Christus een toebereid volk zal vinden En hij is staande gebleven in de verzoeking, toen zijn discipelen zich aan hem vastklampten, maar niet in de sporen van Jezus zijn gegaan. En zo horen wij, let op, een van zijn laatste woorden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Het gaat om hem. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat was de liefde waarin Johannes aan Christus verbonden was. Hoe kon hij anders zo zelfverloochenen bij machten zijn de bruid voor Christus te winnen en zijn liefde op haar over te dragen? Zelfverloochenen tot in de dood toe. Want Johannes weet het, de bruid is niet van hem. Ze komt hem niet toe, maar ze is van Christus. En ik kende maar één blijdschap. Als de bruid zich op de stem van de bruidegom met een hart vol liefde tot hem zal keren. Verstaan wij dat beschamende voorbeeld? Om wie zal het in onze dienst anders mogen en moeten gaan dan om Jezus alleen? Ook wij zullen dan niet minder dan Johannes volledig moeten terugtreden in dienende zelfverloochening. Zowel in de onderlinge relatie tot elkaar als dienaren van Christus. Dat is een les, denk ik, broeders, die wij toch altijd weer moeten leren. De ander ook uitnemender te achten dan jezelf. Als ook in de verhouding tot de gemeente waarin God ons heeft gesteld. Laten wij het ons niet al te zeer welgevallen dat mensen zich vaak meer aan ons hechten dan aan Christus. Daarmee lopen wij de bruidegom voor de voeten. Mag ik het zo zeggen? Naar aanleiding van wat ik zojuist van dat beeld heb gezegd, daarmee plegen wij geestelijk overspel. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. En als we ons met Johannes verblijden over de stem van de hemelse bruidegom, dan zal onze blijdschap ook liggen in het zelf minder worden, van dag tot dag. Dat is nu ook ambtelijke genade, die in veel strijd en beproeving beoefend mag worden. Het is al een en andermaal gezegd, de lijfspreuk van Calvijn. Ik zal hem maar niet meer herhalen. Maar is dat niet de zwaarte van het ambt voor ons natuurlijk hart? Gaat God daarom met ons niet vaak wegen die zo ondergrondelijk en pijnlijk zijn, opdat zijn welbehagen in Christus vervuld zal worden? En in dat troostrijke welbehagen zullen we door het kruis gekerfd rust en vrede en blijdschap vinden, al kunnen wij Gods weg niet volgen. Ziet u Johannes in die donkere kerker? Hij moet verdwijnen, de stem van de voorloper tot zwijgen gebracht. Het is hem in zijn bijzondere positie gegeven de vriend van de bruidegom te zijn. Hij zal nu geen bruiloftsgast kunnen zijn. Niemand was meer dan hij, maar hij is nu minder dan de minste in het koninkrijk der hemelen. Dat lijkt zo hard en wreed, maar is het niet zijn grootheid om in de kracht der genade naar zijn eigen woord minder te worden? Dat gaat tegen vlees en bloed in, jawel, maar naar Gods raad kan het niet anders. Want de oorzaak van de, naar onze gedachte, voortijdige beëindiging van zijn ambtswerk, hij is immers nog jong, ruim 30 jaar, die ligt niet bij Herodes Antipas, tegen wie Johannes in profetische kracht en onverschrokken moed het woord van God spreekt, als Elia wel eer tegen Agab. Deze sluwe vorst is niet meer dan een schakeltje in Gods hand, een Pilatus werktuig, met wie hij dan ook straks bevriend wordt. De oorzaak ligt niet in Herodes' plan, maar in Gods plan. Dan is het verdwijnen van Johannes heerlijker dan zijn vertoning aan Israël. Want nu immers is de bruidegom zelf bezig. En zo heeft Johannes het gewild. En toch komt hij in een strijd die heviger is dan die tegen mensen en omstandigheden. En die hem, die niet bang was voor Herodes en die niet bang was voor de dood, heeft beangstigd. Want Johannes komt op de zeef van de Satan. Waar is nu het door hem aangekondigde rijk van God? Waar is het hanteren van de bijl, het schudden van de wan? Waar is dan nu het oordeel? Jezus zingt geen klaaglied, maar speelt op de fluit. Ook de tweede Elia, op wiens wieg en graf het woord groot voor de Heere geschreven stond. Hij heeft zijn inzinking gekend, zijn twijfel. Het is hem goed minder en minder en minder te worden als Christus maar was. Hij zelf is uitgeschakeld. Hij kan en mag niets meer doen. Maar wordt het dan niet de hoogste tijd dat Jezus gaat uitvoeren wat Johannes heeft aangezegd? Nu moet toch het vuur louterend komen en het oordeel geveld worden. Maar er gebeurt niets van dat alles. Integendeel, de werken die Christus doet, brengen Johannes in verwarring. Teleurgesteld in zijn optreden. Staande voor de grens van het Oude en Nieuwe Testament, zag hij als de voorgaande profeten de eerste en de tweede komst van Christus samenvallen. In één lijn, terwijl de eeuwen daartussen hem verborgen bleven. Johannes moet nog leren wat ook de eerste Elia leren moest bij de Horeb. Dat God in Christus komt in het suizen van de stilte. Hij is anders in zijn wegen en werken dan Johannes zich heeft voorgesteld. En dat doet hem twijfelen. Zullen wij hem wat verwijten? Hebben wij nooit gedacht dat God het anders moest doen? Zijn wij nooit aangevochten in de onbegrijpelijkheid van Gods handelen? Hebben wij altijd geduld geoefend om op God te wachten? Zijn wij nooit heen en weer geslingerd in een bange zielenstrijd? En hebben wij ons nooit aan Christus gestoten? Wat gaat er nu gebeuren? Hier Jezus brengt Johannes tot rust. En hij doet dat door hem de boodschap van de schrift aan te reiken. En die voor hem te openen. De beloofde tekenen van de Messiaanse heilstijd zijn er wel terdege. Het zijn die tekenen die heenwijzen naar de volkomen openbaring van het Rijk Gods. En dan zal blijken dat Christus niet machteloos is. Want dan zal de nu nog verscholen luister van zijn goddelijke majesteit onthuld worden. Christus gaat niet naar Johannes toe om zelf met hem te spreken. Laat staan dat hij hem uit de gevangenis gaat bevrijden. Maar hij bevrijdt zijn dienaar wel van het ongeduldige ongeloof. Dat God niet volgt, maar voor de voeten loopt. En hij spreekt vanuit de schrift, vermanend en vertroostend, opdat wij niet aan Christus geërgerd worden. Johannes, dat was de stem van de bruidegom. En het is die stem die hem met blijdschap vervult, die stem die hem tot rust brengt. Maar die hem ook oproept uit zijn aardse dienst en hem aflost van zijn post, nadat hij maandenlang opgesloten is geweest in die eenzame burcht aan de oever van de Dode Zee. Het slot. De dag van Johannes hemelgang. O, totaal anders dan de dag van Elia's hemelvaart. Maar in wezen niet. Niet minder een blijde dag die zijn verlossing meldt. Zijn sterven is als het heengaan van Elia in overeenstemming met zijn bijzondere dienst. Minder worden. Nu mag Johannes van zorg en ergernis en gevangenis ontslagen hem roemen die hem blijdschap geeft. De blijdschap van de vriend van de bruidegom, die bruiloftsgast mag worden. Bij hem hoort het martelaarschap, de mindere te zijn, meer en meer, tot in de dood. Er was een mens van God gezonden om van het licht te getuigen. En ondanks zijn uitzonderlijke plaats is Johannes daarin alle getrouwe dienaren ten voorbeeld. Hij bleef zelf in de schaduw, dieper, donkerder, ten einde toe. Maar dan ontgaat het ons niet dat Christus zelf het voor Johannes opneemt en hem in het licht plaatst. Jawel, als zijn voorloper machteloos gebonden is en niets meer doen kan dan wachten op de dood, dan neemt Christus zijn woord en werk over. Hij geeft hem de eer die hem als de vriend van de bruidegom toekomt, in de onlosmakelijke verbondenheid aan hemzelf. Ze horen bij elkaar, de klaagzanger en de fluitspeler, de heraut en de koning, de vriend en de bruidegom. Wie was hij? Een brandende en lichtende kaars. Een kaars die in het branden en licht geven zichzelf verteert. Inderdaad, schoner kan het levenswerk van Gods dienaren toch niet worden aangeduid. Hij brandde op voor Christus. Dat was het geheim van zijn leven en dienst. Waarin heeft Christus gezegd, de wijsheid Gods gerechtvaardigd is door al haar kinderen. Voor de openbaring van dat geheim der godsvrucht aan die kinderen, ook door de dienst van Johannes, heeft Christus zijn vader gedankt. Ja, vader, zo is geweest het welbehagen voor u. En is dat niet, broeders, het enige van waarde dat overblijft en dat vrucht draagt voor het koninkrijk Gods? Wanneer het kruis voor Christus zeer nabij is, gaat hij nog eenmaal naar de plaats waar hij samen met Johannes is geweest. We hebben het gelezen. Waar hij gedoopt werd en waar de Heilige Geest op hem kwam en hem toerustte tot zijn ambtswerk, waartoe Johannes hem de weg heeft bereid. Dat is ontroerend. Johannes is al lang gestorven. Zijn mond is gesloten, maar zijn woord is niet verklonken. En het is alsof zijn uitgestrekte arm daar nog als een wegwijzer staat naar het Lam Gods, dat nu de treden van het altaar gaat beklimmen. En wat lezen we? Dan komen vele mensen tot Jezus en hun ogen gaan open voor de heerlijkheid van Christus. En wat geven ze dan? Een schoon en diep getuigenis. En God geven dat dat eens ook van onze dienst gezegd mag worden. Een getuigenis van de dienst van Johannes, die rijke vrucht gedragen heeft. Hij deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van Christus zei, was waar. Amen. Laten we daarvan zingen samen. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Psalm 45, vers 1.